Ik ga beginnen. Ja? Dames en heren, wie er nog plaats wil nemen aan onze lekkere barkrukken, doe dat vooral. Het is vroeg in de ochtend en wij starten met de eerste sessie van Ask Me Anything. Het nieuwe spraakmakende onderdeel van de Tech Days. Ja, lach er maar om, maar het is echt waar. Je wil het niet geloven. Want ik heb hier aan tafel een prachtig panel van een heel veel deskundigheid, waar ik zo direct mee in gesprek ga. Dag Marcel.
Dag.
Wat fijn dat je er bent. Schuif lekker aan. Maar ik ga u eerst, de mensen die hier zijn, ga ik u even uitleggen hoe het zo direct werkt. Wij gaan de komende 20 minuten, een half uur, met elkaar in gesprek over de cloud. En dat kan op diverse manieren. U kunt bijvoorbeeld via onze Femke, kunt u een vraag stellen. Gewoon old school, u steekt even uw hand op, u stelt een vraag en dan krijg ik die binnen. Maar u kunt ook een vraag stellen via Sendsteps. Dan gaat u naar sendc.com en je logt in met Ask Me. Of je sms naar 06-4250-0030, wat u hier achter mij ziet staan. Ask Me spaatje en dan of een keuze of een vraag. Een vraag stellen kan de hele sessie door. Goed, ik ga beginnen om de mensen bij mij aan tafel aan u voor te stellen. Marcel Meijer, allround Microsoft Architect en Microsoft Cloud Specialist bij Xperit. Daarnaast zit Mike Platvoet, welkom Mike, Business Consultant bij Delta N. Daarnaast zit Astrid Hakkenburg, Senior Program Manager van Microsoft. En vervolgens aan deze kant Robert Smit, Microsoft MVP met als expertise clustering. Dan hebben we daar James van den Berg, Microsoft MVP, expertise System Center Cloud en Data Center Management. En Jeroen van der Meer, Chief Technology Officer van ASP4All, Bitbrains BV. Wij gaan, dames en heren, naar de eerste stelling. De cloud kost me mijn baan. Als u uw telefoon heeft, stuur eventjes iets in. Hij is geopend, dus dan kunt u nu bij deze kunt u stemmen. En dan gaan wij eens eventjes kijken wat mensen daarvan vinden. Er wordt al gestemd.
Drie stemmen.
Al drie stemmen. Al vier. Het loopt op. Heeft u hier aan tafel ook al gestemd?
Ja.
Ja, heb je gestemd? Oh, goed zo.
Ja, niemand kan verbinding maken. Geen bereik.
Vijf stemmen, er zijn mensen nog even aan het inloggen. Weet u de inlog of heeft u die nog even nodig? Of dat lukt wel? We wachten nog op een paar stemmen, dan gaan we eens even kijken. Meneer, u kunt ook stemmen wat u vindt van deze stelling. Dan gaat u naar sensei.com en log in met Ask Me of je stuurt een sms. De cloud kost me mijn baan.
En B was nee.
En B was nee. Microsoft PowerPoint wordt opnieuw gestart. Nou, dat is fantastisch.
Kost iemand anders.
We are very sorry for the inconvenience. Nou, ik ook. En wij gaan waarschijnlijk gewoon weer door.
Even de cloud afsluiten.
Ja.
Precies, we gaan het daar zo direct vast over hebben. ...83,3% zegt nee. Nou, dames en heren aan tafel, wie mag ik hier even om een reactie vragen? James.
Nou, ik denk dat het niet je baan gaat kosten, maar dat je andere werkzaamheden gaat verrichten. Normaal deed je dus met hardware in je eigen datacenter heel veel fysiek. En nu gaat het allemaal naar software defined. Dus je zal wel moeten omscholen, maar het gaat niet je baan kosten.
Oké, maar als alles in de cloud weggezet kan worden, dan zijn de mensen die het daarvoor regelden toch niet nodig? Of zie ik dat niet goed?
Ik heb dus ja gestemd.
Ja.
Van als je niet meer beweegt, dan ben je op korte termijn wel je baan kwijt.
Oké.
Van, je moet meer bewegen. Als je niet meer beweegt, zeg maar met een nieuwe technologie. En je hebt nu een aantal machientjes die je beheert bij een bedrijfje zelf. En dat gaat naar de cloud. Ja. Dan ben je niet meer nodig op locatie. Dus dat kan ook iemand anders doen.
Wie is het daar niet mee eens, Astrid?
Ja, ik ben het helemaal niet mee eens zelfs.
Oké,
Nee, de cloud is mijn baan. Dus hoe kan het maar ooit mijn baan kosten?
Oké. Okay.
En ik denk dat als je applicatieontwikkelaar bent, dat het je alleen maar heel veel mogelijkheden geeft en veel meer vrijheid. En dat het juist alleen maar de toekomst mooier maakt. Dus de cloud is absoluut juist een bron van innovatie en werk en mogelijkheden.
Misschien moet je het nog wel breder brengen. Als je niet nieuwe technologieën probeert te
te omhelzen, of tenminste wilt zien, dan kost het inderdaad je baan. Want Robert heeft in die zin wel gelijk, als je niet meebeweegt met de toekomst, dan kom je op een gegeven moment op het zijspoor te zitten.
Dus het gaat niet zozeer om de implementatie van cloud, maar überhaupt het meebewegen naar alle nieuwe technologieën die er zeg maar zijn.
Exact.
Ja. En dat is, ik zit al een kleine 30 jaar in het vak en we hebben alle hypes zien langskomen, van mainframe naar distributed computing, naar client server, naar web 2.0 en nu de cloud. Dus dit is helemaal geen nieuw fenomeen.
Nee.
De industrie verandert en mensen die in die industrie werken moeten mee veranderen.
Ja.
Dus het gaat over opleiden, het gaat over hertrainen. En ook misschien, ja, voor een aantal mensen is dat een opgave die te ver gaat. En die zullen wellicht hun baan gaan verliezen.
Maar dat zou ook op andere gebieden gebeuren als de ontwikkelingen te snel gaan.
Ja, net als eigenlijk in elke industrie.
Ja, precies. Goed. Nou, dames en heren, voordat wij verder gaan, wil ik heel graag even de aandacht richten op Hans-Jan Rijbering. Hij zit hier bij ons aan tafel. Hij is bedrijfseconoom, praktiserend consultant en cartoonist. En hij tekent live mee. Mag ik heel eventjes zien wat hij tot nu toe heeft getekend?
Zal ik niet mijn manier doen?
Wat heb je getekend? Ja, zit je alweer te Facebook in mijn tijd? Nou, je gaat de hele tijd meetekenen met ons. Femke, zijn er al vragen in de zaal?
Ik ben benieuwd.
Zijn er vragen, mensen?
Nee, niemand.
Nog geen vragen? U kunt ze weer op dezelfde manier, hè? Sensei.com en dan Ask Me kunt u invoeren. Maar op dit moment
of live bij mij.
Of live bij Femke. Goed. Dames en heren. Dames en heren. Private cloud of hybride cloud? En wat bepaalt de keuze? Mike, kan je daar iets over zeggen?
Ja, zeker. Ik denk een private cloud is vooral als je daar naar kijkt, veilig voor applicaties die je toch een beetje wilt afschermen van de buitenwereld. Waar je van zegt, van ja, ik vind dat, hè, dat is meer gebaseerd ook een beetje op angst, denk ik, maar ook op basis van wat je nodig hebt aan performance. Hybride cloud is juist, denk ik, handig voor overgangssituaties. Ik denk een hybrid cloud is uiteindelijk een stap naar de finale cloud. Het uiteindelijke doel waar je naartoe gaat. Maar je moet over, je moet ook beginnen ergens. En een hybrid cloud is naar mijn mening een functie om daarin over te stappen. Private cloud is natuurlijk een stuk bereikbaarheid, een stuk openheid van je data, je applicaties, je apps naar je eigen wereld. Mm-hmm. Je bedrijfsprocessen, je privéprocessen misschien wel. Maar ik denk dat een private cloud uiteindelijk niet gaat winnen van een uiteindelijke public cloud.
Zijn we het daarmee eens? James? Ja.
Ik ben het er wel helemaal mee eens. Ik zit natuurlijk heel erg met dat hybrid cloud, met System Center en met Microsoft Azure. En de trend is ook steeds meer dat ook die verbindingen worden nu ook vanuit on-premise, ook met de producten, richting Azure gemaakt. Mm. En die trend die wordt alleen maar meer. Mm. En het is ook zo dat je de benefits van het hybride moet gaan zien. Niet alles is zeg maar cloudware of op Azure wat daar kan draaien. En zal je nog gewoon in je eigen datacenter moeten blijven draaien. Als je daarvan afhankelijk bent voor de business. Dus dat hybrid zie ik echt wel zitten. En je moet ook echt gaan kijken van oké, nou dit is iets wat heeft echt meerwaarde voor het bedrijf. Als ik dat koppel aan mijn datacenter, zodat de business daar kan profiteren met scale-out, snel opschakelen.
Ja.
Vaak kan je niet zo heel snel opschakelen of pieken opschakelen in je eigen datacenter. Dus als je van tevoren de business cases, de scenario's gaat doorlopen van het hybride van wat je in je eigen datacenter hebt en wat de Azure je kan bieden. En je gaat gewoon scenario's maken met de business, dan kom je tot echt hele mooie oplossingen.
Ben je het daarmee eens, Astrid?
Nou, op zich ben ik het ermee eens, maar als je het hebt over jouw vraag, private cloud, hybride cloud, dan zou ik zeggen, het maakt niet uit. Het gaat om de principes en de gedachten van cloud en waar uiteindelijk de fysieke machines staan, want dat is waar we het dan over hebben als we het hebben over private of public cloud of hybride cloud. Dat maakt helemaal niet uit.
Maar het is toch ook een mindset in bij de mensen, niet alleen waar ze letterlijk staan, die machines, lijkt mij?
Nou ja, dat is uiteindelijk wel wat het verschil is. Waar staan die machines letterlijk? En, want cloud zegt iets over hoe kunnen we ermee omgaan? Op welke manier kun je gebruik maken van al die capaciteit en die resources? En hoe bouwen we onze oplossingen en hoe deployen we die? En daarbij heb je dan nog een verschil van ja, waar ga ik het dan daadwerkelijk draaien of deployen? En dat zou je me niet uit moeten maken. En dat is nou juist het mooie, denk ik, van cloud, dat het niet uitmaakt.
Nou, hier gaat aan de linkerkant...
Ik ben daar nog niet helemaal mee eens.
Nee.
Het is namelijk zo dat als je alles wat je in je eigen datacenter doet, moet bekostigd worden, moet afgeschreven worden, noem maar op. En op het moment dat je piekbelasting moet gaan opvangen door in één keer dat je van 100.000 hits naar een miljoen hits gaat, dan zal je webservice heel snel moeten opschakelen. Nou, als je die hardware in je eigen datacenter hebt, die betaal je dan continu. En als je het hybride gaat doen en je het gaat in Azure doen, dan kan je die piek dus in Azure opvangen. Je betaalt de workload en de workload gaat weer weg en je betaalt daarna niet meer voor die workload. Dus ik denk dat hybride voor de centen wel gaat oplossen als je alles in je eigen datacenter zelf zou doen. Dan betaal je de jackpot.
Ja, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daarom is het juist niet relevant. Daarom moeten we niet praten over private cloud of public cloud. Het is per definitie in mijn optiek hybride en het heet gewoon cloud.
Ja. Ja, zoals wij er naar kijken, wij hosten duizenden servers voor klanten. En aan de ene kant wat we zien is dat de meeste klanten die zouden kunnen voordeel kunnen hebben van bijvoorbeeld het pay-per-use, het burst-principe. Eerlijk gezegd zijn daar niet zoveel van. Er zijn misschien een paar webshops die bij de kerstmis heel veel verkopen. Maar 90% van de Nederlandse business, die kabbelt gewoon door. En die doen gewoon hun ding. En als ze groeien, dan groeit de ICT-capaciteit met hun mee. Maar die gaat plotseling niet vertienvoudigd worden. Dat is de eerste stelling. De tweede, ik ben het helemaal eens met jou. Is dat, zoals wij ernaar kijken, is dat de cloud biedt kosteneffectieve mogelijkheden voor sommige applicaties. Maar voor andere applicaties, misschien bedrijfsspecifieke of hele bedrijfskritische applicaties, biedt de cloud op dit moment en ook de komende jaren nog niet die oplossingen die daarbij horen. Als ik nu zou willen, ik wil een 100% beschikbare transactieomgeving in een public cloud draaien met een gegarandeerd service level, dan kan ik die vandaag de dag niet kopen. En de komende jaren ook nog niet. Dus je
maar
zult
welke
altijd
service
zien,
levels mogen we verwachten?
Nou, in principe, ja, dat is denk ik wel een beetje een heet issue bij de public cloud. Is dat de public clouds worden over het algemeen door Amerikaanse leveranciers verzorgd. En keiharde service levels, business service levels, zijn op dit moment niet mogelijk. En de voorwaarden van de grote jongens, die kan je als Nederlands bedrijf niet dicteren. En dat maakt ook het verschil de komende jaren, waarbij private cloud spelers wel die keiharde commitments en garanties kunnen geven. Ook met boetes. Maar we zullen steeds verder zien dat alles wat generiek is voor een bedrijf, of het nou e-mail is of office of dat soort omgeving, en die weinig waarde toevoegen voor een bedrijf, die zul je naar de public cloud gaan doen vanwege kosten en effectiviteit. En voor de private cloud zul je veel meer bedrijfskritische en mission critical systemen gaan zien.
Dus de stelling klopt, voor ieder scenario wat er bestaat, voor elk soort scenario, kies je de juiste oplossing.
Juist.
En soms is dat de private cloud, soms is dat de public cloud, en soms is dat iets wat ertussenin zit.
En hoe maken mensen die keuze? Ik bedoel, hoe
bepaalt,
worden ze daarin?
Nou, wat we allemaal hier zeggen, dat bepaalt je business case, dat bepaalt je eisen die je stelt aan je omgeving, dat bepaalt je scenario.
Maar worden mensen daar goed in begeleid? Om die keuzes te
maken.
Als
ze ons bellen wel.
Oké, okay, heel goed. Nou, perfect. Dan zijn we
er. Kijk eens wat de kennis hier aan tafel zit. Die hebben daar allemaal hun ideeën bij en de oplossingen voor, en hebben dat al vaker en eerder gezien bij andere bedrijven. Maak daar vooral misbruik van.
Ja.
Gebruik.
Ja. De cloud is altijd goedkoper dan on-premises oplossingen. Dat is een stelling die ingebracht is. Dat is niet waar. Nee. Wie hier aan tafel zegt is niet waar?
Ja, niet waar.
Niet waar. En waar. En van de mensen hieromheen, de cloud is altijd goedkoper dan on-premises oplossingen. Wie zegt ja, dat is waar? De meeste mensen zijn het er niet mee eens. Vertel, James.
Waar je daar rekening mee moet houden als het over kosten hebben, dat je wel total cost of ownership gaat berekenen. Want een datacenter in je eigen, waar je geen rekening mee houdt, meestal dan is het, ja, die server aanschaffen en dit. Maar die server heeft ook stroom nodig.
Ja.
Die heeft ook ruimte nodig. En ga zo door. En als je
dus
dan
de definitie van kosten is eigenlijk
kosten moet echt voor de cloud op basis van total cost of ownership. En dan moet je de business case maken.
Ik heb laatst een heel mooi plaatje gezien. Dan zie je van de cloud, van de private cloud zie je een ijsberg. En bij de private cloud zit de ijsberg voor 80% onder water. Mm-hmm. Want dat zien we niet. Dat zijn running costs die we al hebben. Hè. We hebben al huisvesting, we hebben al airco in het kantoor. Want ja,
het wordt een onderdeel van.
Het is al wat je hebt. Dat is waar het om draait.
Waar het naar mijn mening ook nog om gaat, is de voorspelbaarheid van je kosten. Als jij een omgeving compleet gaat draaien op je eigen servers, op je eigen omgeving, dan kan er iets uitvallen. Dan kunnen onverwachte kosten aan vastzitten. Als jij iets host in de cloud, wat een SaaS-oplossing is, of een IaaS of een PaaS, dat maakt eigenlijk niet eens zoveel vooruit. Dan is in feite met de SLA je uptime gegarandeerd, maar ook je kosten zijn gegarandeerd. Jij bepaalt wat jij betaalt. Okay. En daar zit geen verrassing meer in. Dus je kunt ook voorspellen op lange termijn. En eigenlijk wordt het alleen maar goedkoper wat het je gaat kosten.
Oké.
Niet mee eens.
Wat wil je er nog aan toevoegen, Jeroen?
Kijk, in principe de voorspelbaarheid zou heel leuk zijn als de pricing en de kosting en het verbruik van je omgeving heel transparant en voorspelbaar was. Maar wat we zien in de cloud modellen, de public cloud modellen die we zien, is dat als jij tegen mij zegt, als ik aan jou zou vragen, ik heb 40 applicaties, die moeten naar de public cloud. Wat gaat mij dat kosten? Dan zul je dat nooit kunnen aangeven. Je kan hoogstens aangeven, jongens, een IO kost zoveel, een stuk gig kost zoveel, een CPU kost zoveel. Maar hoeveel ik verbruik, kan jij me niet aangeven. Dus als ik jouw stap naar jouw situatie zou moeten maken, dan zeg je eigenlijk, het is allemaal goedkoper, maar wat het gaat kosten, dat weet ik niet. En dat is namelijk een beetje een denkfout die veel mensen maken, is dat heel veel bedrijven, die willen voorspelbaarheid in kosten. Het gaat niet alleen over kostenreductie, maar voorspelbaarheid in kosten. En als ik dus niet kan voorspellen wat mijn kosten zijn, dan gaat de CFO zeggen, ja, ga je mij nou vertellen dat je in maart 100.000 euro verstookt en in april 200.000 euro? Dat is zeker bijvoorbeeld in overheidsland, een prachtig voorbeeld, die zitten helemaal niet te wachten op onverwachte budgetverhogingen. Die willen gewoon één prijs voor de looptijd van een jaar.
Maar dan heb je op voorhand je hebt twee faseringen. Je hebt natuurlijk op voorhand je implementatie waar je naar kijkt. Tuurlijk zitten daar kosten aan vast die moeten ingeschat worden. Die kan je niet voorspellen op voorhand. Dat kan je onderzoeken. Maar je krijgt op een gegeven moment wel het punt dat je live gaat met je cloudoplossing. En vanaf dat moment kun je je verbruik dan wel limiteren. Dus je kunt niet onbeperkt verbruik gaan toestaan. Je kunt daarin gaan schalen. Nu kunt wel op dat moment een trendanalyse doen en voorspellen wat je verbruik gaat zijn. Dus ik denk dat je daarin wel veiliger bent en de onverwachte kosten.
Als je mij dan als zakenman de beslissing zou laten maken op basis van deze voorspelling, dan vind ik het prima om dit model te kiezen. Maar hoe kom ik dan inderdaad tot die vaststelling van die keuze? Want ik moet namelijk eerst al mijn workloads naar de public cloud verhuisd hebben, om vervolgens erachter te komen wat het gaat kosten. Wat denk je wat zo'n migratie kost? Want als ik er daarna achter kom dat het duurder is, dan zit ik voor de keuze om weer terug te gaan.
De vraag is waarom je het nu niet meet, hè? Dat is dan de vraag. Zoals je nu niet weet wat je verbruik is op dit moment.
90% van de mensen weten niet hoeveel IOPS ze verstoken.
Echt. Nee, ja,
maar goed, daar zit al
iets. Driver, hè?
Ja, dat is een maar goed, daar moeten we dan misschien mee beginnen. Ja,
dus eigenlijk hangt de hele cloud een beetje af van, it depends, hè? Het hangt er vanaf. Ja. En die vraag van het hangt er vanaf is de keus van eigenlijk cloud, on-premise, hybride of een private cloud.
Maar als we het hebben over privacy en security... Dat is nog een probleem in de cloud, is dat zo? Klopt dat?
Nee, dat is geen probleem.
Nee? Want?
Het is een gevoelskwestie. Mensen zijn bang. Je hoort het argument van de Patriot Act. Mm-hmm. Je hoort het argument van, maar iedereen kan er zomaar bij. In feite is jouw cloud-oplossing niet minder veilig dan jouw on-premise-oplossing. Tenzij je echt muren om je pand gaat bouwen. Dat er niemand in en uit kan. Maar in feite zit die veiligheid zit in je hoofd. Die zit niet in de oplossing.
Waarom denken mensen dan dat het een veiliger is dan het ander? Heb je daar enig idee van?
Omdat het cloud is publiekelijk toegankelijk. Ja? Je kan er overal bij. Dus kan iedereen erbij. Dus kan de FBI erbij. Dus kan de NSA van alles met mijn informatie doen.
Maar het is hartstikke goed beveiligd.
Ik vind het altijd zo grappig als je bij een bedrijf op bezoek komt. Dan zit daar een bewaker voor en dan moet je aangemeld zijn. En dan krijg je een pasje mee. Ja. Als je binnen bent, mag je alles. Mag je de deuren openen, mag je op computerschermen fotograferen. Je kan gangen inlopen. Oké, je kan meestal niet naar de computercentra terug, dat dan weer net niet. Nee. En heel vaak kan je niet op een wifi. Maar je wordt verder niet betutteld, je kan naar binnen. En ik kan best voor de deur gaan staan en gaan turven hoeveel mensen met rood haar naar binnen gaan. Daar heb ik die cloud niet voor nodig om te analyseren. Dat kan ik overal doen.
Ja.
Dus het is een gevoel en ik weet het. Hè,
maar hoe gaan we dat gevoel wegnemen dan?
Nou, ik denk ook, kijk, als je gaat kijken naar wat voor security certificaten Microsoft allemaal moet hebben op die cloud. En aan welke normen ze moeten voldoen om zo'n groot datacenter over de hele wereld operationeel te hebben. Dat is enorm. En als je dat als eigen bedrijf zou doen binnen je eigen datacenter, dan ben je denk ik nog wel even bezig. Dus het is ook inderdaad weer een gevoelskwestie. En daarnaast zijn er natuurlijk, je hebt die Europese wetgeving op 2 datacenters voor hier in Europa, van Amsterdam en Dublin. Daar is dus de wetgeving. Nou, de Amerikanen, Microsoft, en dat is dan alleen maar Microsoft Amerika, die kunnen er nog wel bij. Maar ook daarvan gaan ze nu kijken van, moet dat wel zo zijn? En, ja. Die discussie die zit dus nog wel middenin. Maar in principe, qua veiligheid, voldoet Microsoft echt aan de hoogste normen. Wat jij niet in je eigen datacenter volgens mij hebt.
En misschien zijn de regeltjes die er nu gelden niet aangepast aan de nieuwe technologie. Zijn de wetjes en de regeltjes niet meegegaan met de nieuwe tijd. En daar zit nog wel een verschil in. Dat is deels een gevoelskwestie, deels moet je kijken wederom naar van wat is je scenario en welke data is dan zo gevoelig.
Maar goed, dat is dan een mooie taak toch voor ook onder andere Microsoft om dat gevoel weg te nemen en om ervoor te zorgen dat...
Dat doen ze dus ook, hè, want ze hebben een hele mooie pagina waarop staat van wat zij wel allemaal kunnen. Je kunt zien bijna op
Maar is dat genoeg? Is een pagina genoeg?
Nee, natuurlijk niet.
Nee. Dat denk
echt,
ik ook.
Weet je, Microsoft doet ontzettend veel aan security, zeker de laatste jaren. En ook veel respect voor, ook ten opzichte van hun collega's. Maar je gaf het al aan, het is ook een gevoel. En wij kunnen technisch gezien met z'n allen bepalen, jongens, het gaat helemaal nergens over. Want in je eigen datacenter is het veel onveiliger als in het Microsoft datacenter. Dat zou het uitgangspunt kunnen zijn. Het punt is, met de veranderende ICT en met het verschuiven van het probleem van de reputatie van een bedrijf, wat gebeurt er als gegevens op straat komen te liggen? Dat was vroeger een probleem van de IT-manager. Mm-hmm. Die kreeg een paar klappen en die moest zorgen dat hij security op orde kreeg. Vandaag de dag is het een probleem van de CEO, die met een camera op zijn neus en een microfoon van geen stijl moet uitleggen waarom die gegevens op straat liggen.
Ja.
Dus het gaat alleen maar over reputatie tegenwoordig. De techniek is irrelevant. En je moet het wel in place hebben. Maar het gaat er dus om over hoe wij als techneuten... Of als,
maar dan moet er anders gecommuniceerd worden.
Op een manier kunnen communiceren met de CEO... om aan te geven, jongen, jouw reputatie is in goede handen.
Mm-hmm.
En daarin hebben wij als industrie de afgelopen jaren compleet gefaald. Of het nou een Microsoft Cloud is, of een Amazon, of een private cloud. Overal lekt data. Dus op het moment dat je die data in de public cloud gaat zetten, dan is het bij de gemiddelde CEO van, jongens, wat gaat er zo meteen gebeuren als die shit op straat ligt?
Ja.
Uiteraard ben ik het ermee eens dat je er goed over na moet denken. En ik denk ook dat misschien ook wel de toegevoegde waarde is van dat we nu public cloud hebben, is dat we het er met elkaar over hebben en dat we erover nadenken. Want privacy is altijd belangrijk. Hè? Maakt niet uit waar je iets doet.
Welke ontwikkeling ook komt.
Het is altijd belangrijk. En uiteraard is het zo dat wij vanuit Microsoft ook heel veel gesprekken voeren op het niveau van de CEO, van de overheid, van de Nederlandse bank, noem het maar op. En daar zijn ook natuurlijk mensen die niet vanuit de technologie die gesprekken voeren, maar juist vanuit alle andere aspecten die er gelden. Dus het is een heel belangrijk onderwerp en we moeten het ook vooral niet schuwen, denk ik, om het er met elkaar over te hebben en te zorgen dat...
Want wie kijkt er in mijn data? Ik kan me zo voorstellen dat mensen die vraag wel hebben. Weet je dat? Wie kijkt er in mijn data?
Ja, dat weet niemand. In de cloud wie is de beheerder van de cloud? Iemand is daar beheerder.
Ja, maar dat kan me voorstellen dat dat best wel een beetje angstig is.
En ik denk dat dat ook wat het gevoel is. Hè, het idee van dat je bij data kunt komen van waar je niet weet van welke mensen zitten erbij.
Ja, maar ik denk dat je dat nooit weet. Want nee, volgens mij weten we allemaal al dat waar data ook staat, dat we eigenlijk niet weten wie er mee kan kijken.
Nee.
Ik bedoel, het maakt niet zo heel veel uit in welk datacenter of in welk server
of wie er wat mee kan doen.
Of waar het staat en wie er wat mee kan doen.
Is iedere database administrator of iedere administrator, systeembeheerder, is die betrouwbaar?
Ja. Nou ja, is die certified en is die, ja, noem maar op. Ja.
Is dat, dat is op kleine schaal, maar op grote schaal weten we ook niet, denk ik, in die zin wie er mee kijkt. Maar wat we wel weten is wat we eraan doen om te voorkomen dat er, dat er iemand, precies, toegang krijgt tot data en informatie waar die geen toegang toe zou moeten hebben. Ja. En dat is denk ik waar het om gaat. En de helderheid daarin en transparantheid. En dat is denk ik wat Marcel ook bedoelde met er is een site. Natuurlijk heb je niet voldoende aan een site. Maar wat wij wel proberen als Microsoft is om daar zo transparant mogelijk in te zijn.
Ja.
Hoe zit het? Wat doen wij? Wat kun je van ons verwachten?
En je ook te stellen dat mensen ook kunnen komen met de vragen. Jij wilde nog heel graag wat zeggen volgens mij, James.
In principe heb je natuurlijk ook, als je zaken wil beveiligen, heb je een Azure Right Management Service en de data die jij echt beveiligd wil hebben, die kan je ook beveiligen. Waarbij je dan dus zelf de eigenaar van bent, omdat het zo geëncrypt is. En dan wijs je wel een persoon aan. Jij bent verantwoordelijk voor dit. Jij hebt die visie hierop.
Maar ik denk
en
dat mensen dat toch dus prettig dat vinden.
Ja.
Om iemand verantwoordelijk te maken voor. Ja. Dat idee heb ik wel.
Iemand moet de schuld krijgen.
Precies. Nou, we hebben nog een paar minuten. Is er nog een vraag vanuit het publiek?
Nee, ja.
Dan gaat Femke heel graag, naar u toe.
Wie? Ja, ik heb iemand.
Er is een vraag uit het publiek.
Mijn eerste.
Hartstikke
hallo.
Goed.
Goeiedag. Nou, vraag maar raak.
Ja, nou weten we natuurlijk allemaal, dit is al eigenlijk aan de orde gekomen over de cloud en de security daarvan. Nou zien we eigenlijk nog van dag tot dag dat onze klanten toch huiverig zijn om toch die stap te maken naar de cloud. Ergens wel terecht of niet terecht, dat laat ik even in het midden. Maar jullie als experts van de cloud in dat geval, zou ik toch even willen vragen, wat zijn de garanties die aan dat soort klanten eigenlijk gegeven kunnen worden om toch die stap te kunnen maken? Enigszins, denk aan klanten hebben we natuurlijk in verschillende segmenten. Ik praat in dit geval over een overheidsinstelling die te maken heeft met gevoelige informatie. Hoe kan ik zo'n partij overtuigen dat ze toch eigenlijk gevoelsmatig, maar ook gewoon qua functionaliteit, richting de cloud gewoon kunnen.
Welke argumenten?
Ja.
James, ga je gang.
Volgens mij moet diegene dan ook gaan kijken van welke dingen heb ik een goed gevoel bij die ik al in de cloud kan zetten. Want je hebt natuurlijk dataclassificatie ook binnen je eigen datacenter. En je hebt hele gevoelige informatie. Die ga je niet als eerste er meteen inzetten als dat gevoel bij je weghaalt. Op het moment dat je zeg maar allerlei webservices of test of omgevingen, en je gaat daar als eerste mee beginnen, dan krijg je en je gebruikt het dan op daar dan ook mee, dan krijg je ook dat gevoel erbij. En dan zie je wel dat het wel op een gegeven moment ook voor de security, dat dingen goed geregeld zijn. En dan kan je daarna die laatste stap ook maken door die gevoelige informatie secure weg te zetten naar
eigenlijk
hybrid cloud.
Eigenlijk rustig vertrouwensband opbouwen.
De vertrouwensband lost op door gewoon te doen. En vervolgens te zeggen, ik begin met de dingen waarvan ik het vertrouwen heb, die kunnen daar naartoe. En begin daarmee.
Maar dat is op zich wel een prima zit. Maar is het wel gewoon zo dat je zegt van, oké, voor dat soort informatie die dan geclassificeerd is als zijnde niet gevoelig, die zit ik als eerst op het moment dat ik een goed gevoel bij krijg, dan zit ik de rest bij. Of dat soort informatie wil ik als eerst erin gooien, maar echt gevoelige informatie wil ik bij mijzelf houden. Hoe gaan we dan
kan beide. Kijk, je kan natuurlijk hybrid cloud. Je hoeft niet meteen van de volle 100% de cloud in. Je kan zeggen van, nou, die hele belangrijke data die zo gevoelig is, dat hou ik nog gewoon in mijn eigen datacenter. Maar de benefits waar ik snel scale-out of dingen wil gaan doen, wat ik met Azure gebruik van kan maken, dat kan je al gaan doen. En op het moment dat je het gaat doen, ga je ook de dingen ervaren. En dan ga je ook nog kritischer naar security kijken. En wie weet kom je tot de conclusie dat je eigen datacenter misschien wel iets minder veilig was dan dat je het in Azure weg gaat schrijven.
Maar ja, wie weet, dat wordt de conclusie, toch?
Precies.
Dat is op zich wel oké. In het geval dat wij vooralsnog voor die beide scenario's kiezen, dan heb ik eigenlijk wel een heel belangrijk argument van om naar de cloud te gaan, toch wel even om zeep geholpen, om het zo maar te zeggen. Want ik ga naar de cloud omdat ik eigenlijk mijn servers daar neer wil hebben, omdat ik de maintenance zelf niet wil doen, omdat ik eigenlijk dat heel zorg van serverpark en dat soort dingen wil ik niet. Ik wil gewoon mijn ding daar neerzetten en voor de rest boeien. Maar de security is toch wel een heel belangrijk aspect erin.
Ik zou gewoon zeggen, doe het gewoon.
Ja. Trust me, we're your doctor.
Het fijne is, want wij zijn aan het einde gekomen van deze eerste sessie van de cloud. Niet voordat ik zo direct natuurlijk nog even aan Hans-Jan ga vragen wat zijn laatste cartoon is. Maar blijf nog even rondhangen, want de dames en heren blijven hier nog even. Als u een meet and greet met ze wil, nog even wat wil praten met ze. Dus zij blijven hier. Hans-Jan, wat is de laatste? En wil je er iets over zeggen misschien?
Kijk, ik heb geluid. Nee, die meneer gaf natuurlijk net aan van waar begin je nou eigenlijk? Gevoelige informatie of... ik ben nog niet helemaal klaar, dus ik teken nog even rustig verder hierna. Maar die gradatie is natuurlijk belangrijk. En verder, ik heb een aantal dingen natuurlijk geregistreerd. Ja. Security zit in je hoofd, is een belangrijke natuurlijk. Hier werd natuurlijk ook aangegeven dat uiteindelijk de overstap van private naar hybrid cloud, dat uiteindelijk ook de service levels...
Ja, je hebt gelijk, je kunt ook twitteren.
Twitteren, ja. Is dat bel ons? Ja, dat vond ik wel op zich wel apart inderdaad. Dus,
Hans-Jan, dankjewel.
Heel graag.
En wij zien jou in de volgende sessie weer. Dames en heren aan tafel, hartelijk dank. U blijft nog even, zodat mensen met u kunnen praten. En voor degenen die hier zijn, zegt het voort hoe leuk het is om bij Ask Me Anything te zitten. Een half uurtje lekker met elkaar in gesprek. Kijk ook even op de sessies, want wij zijn er de hele dag en morgen ook. En de hele tijd met andere sessies. Tools en languages, data en insights, Internet of Things. Alles komt voorbij. Dames en heren, dank u wel en geniet van de beurs. Ja.